Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag zullen we in het bijzonder stilstaan bij de zaligverklaring van de paus Johannes Paulus de Eerste. De zalige, moet ik dus zeggen, paus Johannes Paulus de Eerste. Hij is de voorganger van de heilige paus Johannes Paulus de Tweede en de opvolger van de heilige Paulus de Zesde. U kent hem misschien ook omwille van zijn bijnaam, de lachende paus, maar vooral ook door zijn zeer kort pontificaat van amper 34 dagen. Na 34 dagen stierf de zalige paus Johannes Paulus I zeer plotseling. We gaan vandaag stilstaan bij zijn leven en bij het gebeuren van de zaligverklaring die paus Franciscus heeft uitgesproken op het Sint-Pietersplein. Op 4 september was dat, zondag 4 september. Alvorens we dat gaan doen, gaan we kijken naar de audienties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Kijken we dan naar vrijdag 2 september. Dan zien we dat de paus, aartsbisschop Francisco Monteciro Padilla, apostolische nuncius in Guatemala, heeft ontvangen. Er werd een audiëntie verleend aan aartsbisschop Nicolas Henri Marie Denis Thévenin, apostolische nuncius bij de Arabische Republiek van Egypte en afgevaardigde van de Heilige Stoel bij de Raad der Arabische Staten. Een audiëntie voor kardinaal Pedro Ricardo Barreto Jimeno, aartsbisschop van Huancayo in Peru, en voorzitter van de kerkelijke conferentie van de Amazone, samen met de heer Mauricio López Oropeza, afkomstig uit Ecuador en dienstdoend vicevoorzitter. Ook kardinaal Kevin Joseph Farrell, prefect van het dicasterie voor de leken, het gezin en het leven, werd door de paus ontvangen, als de leden van de vereniging voor alumni van het Collegium Kalksborg uit Wenen, Oostenrijk. Op zaterdag 3 september ontving de paus kardinaal Marc Ouellet, prefect van de dicasterie voor de bisschoppen. Er werd ook een audiëntie verleend aan aartsbisschop Rino Passigato, apostolische nuncius. Een delegatie van de Soevereine en Militaire Orde van Malta werd ontvangen. Als ook mevrouw Maria Leticia Casati Caballero, ambassadeur van Paraguay bij de Heilige Stoel, ter gelegenheid van de overhandiging van haar geloofsbrieven. Er werd een audiëntie verleend aan kardinaal José Tolentino de Mendoza, archivaris van de bibliotheek van de Heilige Roomse Kerk, en de leden van de stichting AVSI bij het project Ospedalia Aperti in Syrië. Op maandag 5 september dan ontving de paus de heer Adam Kwiatkowski, ambassadeur van Polen bij de Heilige Stoel, en dit bij de gelegenheid van de overhandiging van zijn geloofsbrieven. Er werd een delegatie ontvangen van de Confraternidad Judeo-Musulmana, Ook een audiëntie voor kardinaal Galbras de Avis, prefect van het dicasterie voor de instituten van gewijd leven en de sociëteiten van apostolisch leven, samen met aartsbisschop José Rodríguez Carballo, secretaris van datzelfde dicasterie. De paus ontving ook de eerwaarde broeder Geoffroy Kemelin, de abt van Abdès Saint-Pierre de Salem in Frankrijk. Ook de heer Sayed Taha Hashemi, ambassadeur van de Islamitische Republiek van Iran, werd ontvangen bij het afscheid van zijn diplomatieke post. En tot slot een delegatie van Caritas Española. Paus Franciscus die heeft een boodschap gezonden aan dokter Cristina Fernández de Kirchner, vicepresident van de Republiek van Argentinië. Uwe excellentie, nadat ik het verontrustende nieuws vernam over de aanslag die uwe excellentie heeft geleden gisteren namiddag, wens ik hierbij mijn solidariteit en nabijheid tot u in dit delicate moment uit te drukken. Ik bid dat sociale harmonie en respect voor democratische waarden mogen overwinnen in het dierbare Argentinië en dat dit over alle vormen van geweld en agressie, aldus Paus Franciscus. U heeft misschien de beelden gezien van de vicepresident van Argentinië. Ze wou een groep aanhangers gaan groeten die buiten haar woning in de hoofdstad van Buenos Aires waren verzameld. En op een bepaald ogenblik kwam er een man in de menigte op haar af. En op zeer korte afstand, men heeft de beelden ook kunnen zien, werd er een pistool op haar hoofd gericht. Het wapen ging gelukkig niet af en de man kon door andere mensen overmeesterd worden en is daarna overgedragen aan de politie. Dr. Cristina Fernández de Kirchner bleef ongedeerd en kwam er met een serieuze schrik van af. Op zondag 4 september heeft Paus Franciscus om 10:30 de heilige mis gecelebreerd en daarbij de eerbiedwaardige dienaar gods Johannes Paulus I, geboren als Albino Luciani, zalig verklaard. Alvorens wij gaan luisteren naar de homilie van Paus Franciscus en dat tijdens de zaligverklaring van Paus Johannes Paulus I, kunnen we eerst nog even gaan luisteren naar het moment van de zaligverklaring zelf. Nadat de bisschop van Belluno Feltre de heilige vader verzocht om de eerbiedwaardige dienaar gods Johannes Paulus I, paus, tot de zaligverklaring, zeg maar, uit te roepen, antwoordde Paus Franciscus het volgende. We nemen u mee naar het moment waarop Johannes Paulus I zalig werd verklaard door Paus Franciscus.
Nos vota fratis nostri Renati Marangoni, episcopi Belunensi Feltrensi.
Wij die de wens van onze broeder Renato Marangoni, bisschop van Belluno Feltre, van vele andere broeders in het bisschopsambt en van vele getrouwen, na advies van het dicasterie voor de heiligverklaringsprocessen, met onze apostolische autoriteiten bedenken dat de eerbiedwaardige dienaar gods Johannes Paulus I, paus, voortaan zalig genoemd wordt en dat hij gevierd wordt ieder jaar op de plaatsen en volgens de wet ingesteld op 26 augustus in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Na deze woorden werd dan het portret van Johannes Paulus I, de zalige Paus Johannes Paulus I, onthuld. Een prachtig moment. De lachende paus Een glimlachend gezicht, zo zei paus Franciscus het. Tijdens zijn homilie, daar gaan we zo meteen naar luisteren. En zo is hij ook te zien op zijn officiële afbeelding, zeg maar. Onder dit mooie gezang werden vervolgens verschillende relieken van de zalige paus Johannes Paulus I tot aan het altaar gebracht. En zo is de zalige Johannes Paulus I misschien niet zo ver af van een heilig verklaring. Ondanks zijn korte pontificaat van amper 34 dagen heeft hij een voorbeeldig leven geleid. Een voorbeeld voor ons allen. En dat zeker in navolging ook van het Tweede Vaticaans Concilie. Door dit opnieuw te benadrukken, wil paus Franciscus werkelijk alle gelovigen helpen om aan de juiste hermeneutiek te doen. Om het Tweede Vaticaans Concilie te begrijpen als een teken van de tijd. Om de constituties te gaan lezen. Om ze ons eigen te maken. En verschillende mensen die brachten op die manier reliquieën aan tot bij de Heilige Vader, tot bij een prachtig beeld ook van onze Lieve Vrouw. Zo werden ook kaarsen tot bij de reliquie gebracht door verschillende groepen die op die manier de Heere Kerk vertegenwoordigen natuurlijk. En ondanks de gietende regen getuigen de vele kleurrijke paraplu's die het Sint-Pietersplein kleurden tijdens dit gebeuren, waren er heel velen aanwezig om dit moment mee te maken. Op die manier konden we er toch een stukje bij zijn. Tijd voor ons om te gaan luisteren naar de homilie die paus Franciscus heeft gegeven en waar hij een beetje dieper ingaat op de spiritualiteit van de zalige paus Johannes Paulus I. Jezus is op weg naar Jeruzalem en het evangelie van vandaag zegt dat een grote menigte met hem meeging. Met hem meegaan betekent hem volgen, dat wil zeggen discipelen worden. Maar tot deze mensen richtte de Heer een onaantrekkelijk en zeer veel eisend discours. Men kan zijn discipel niet zijn die hem niet meer lief heeft dan zijn eigen naasten, die zijn kruis niet opneemt, die zich niet losmaakt van aardse goederen. Waarom richt Jezus zulke woorden tot de menigte? En wat is de betekenis van deze vermaningen? Laten wij proberen deze vragen te beantwoorden. Allereerst zien we een grote menigte, veel mensen die Jezus volgen. We kunnen ons voorstellen dat velen gefascineerd waren door zijn woorden en verbaasd over zijn daden, en daarom moeten zij in hem een hoop voor hun toekomst hebben gezien. Wat zou een leraar uit die tijd gedaan hebben? Of we kunnen het nog eens vragen. Wat zou een scherpzinnige leider gedaan hebben toen hij zag dat zijn woorden en charisma de menigte aantrokken en zijn goedkeuring vergroten? Dat gebeurt ook vandaag, vooral in tijden van crisis, persoonlijke en sociale crisis, wanneer we meer blootgesteld zijn aan gevoelens van woede of bang zijn voor iets dat onze toekomst bedreigt, dan worden wij kwetsbaarder. En dus op de golf van emotie, vertrouwend op degene die met behendigheid en sluwheid op deze situatie weten in te spelen, gebruikmakend van de angsten van de samenleving, belovend de redder te zijn die de problemen zal oplossen, terwijl ze in werkelijkheid hun goedkeuring en macht willen vergroten, hun eigen figuur, hun vermogen om dingen in handen te hebben. Het evangelie vertelt ons juist dat Jezus dit niet doet. Gods stijl is anders. Het is belangrijk Gods stijl te begrijpen, hoe God handelt. God handelt volgens een bepaalde stijl. En Gods stijl is anders dan die van de mensen. Omdat Hij onze behoeften niet instrumentaliseert. Hij gebruikt nooit onze zwakheden om zichzelf te verbeteren. Hij, die ons niet wil verleiden met bedrog en geen goedkope vreugden wil uitdelen, is niet geïnteresseerd in oceaanstormen. Hij aanbidt geen getallen, hij zoekt geen consensus, is geen afgodendienaar van persoonlijk succes. Integendeel, hij lijkt zich zorgen te maken wanneer mensen hem met euforie en gemakkelijk enthousiasme volgen. In plaats van zich te laten verleiden door de allure van de populariteit, want populariteit fascineert, vraagt hij dus aan iedereen om zorgvuldig de redenen te onderscheiden waarom zij hem volgen en de gevolgen die dat met zich meebrengt. Velen van die menigte zijn Jezus misschien gevolgd omdat zij hoopten dat hij een leider zou zijn die hen zou verlossen van hun vijanden. Iemand die de macht zou veroveren, die met hen zou delen. Of iemand die door het verrichten van wonderen de problemen van honger en ziekte zou oplossen. Men kan de Heer om verschillende redenen najagen, volgen, en sommige daarvan, dat moeten wij erkennen, zijn werelds. Achter een volmaakt religieus uiterlijk kan men de loutere bevrediging van de eigen behoeftes verbergen. Het nastreven van persoonlijk prestige, het verlangen om een rol te spelen, de zaken onder controle te houden, de lust om ruimte in te nemen, privileges te verkrijgen, het streven om erkenning en zoveel meer. Dit gebeurt vandaag onder christenen. Maar dit is niet de stijl van Jezus. Het kan ook niet de stijl van een discipel of de stijl van de kerk zijn. Als iemand Jezus volgt met deze persoonlijke belangen, dan is hij de verkeerde weg ingeslagen. De Heer eist een andere houding. Hem volgen betekent niet dat men een hof binnengaat of deelneemt aan een triomftocht, noch dat men een levensverzekering krijgt. Integendeel, het betekent ook het kruis dragen, zoals hij de eigen lasten en de lasten van anderen op zich nemen, het leven tot een geschenk maakt en niet tot een bezit. Het gaat over het doorbrengen in navolging van de edelmoedige en barmhartige liefde die Hij voor ons heeft. Het zijn keuzes die het hele bestaan in beslag nemen. En daarom wil Jezus dat de leerling niets voor deze liefde stelt, zelfs niet zijn dierbaarste affecties en grootste bezittingen. Maar om dit te doen, moeten wij meer naar Hem kijken dan naar onszelf, liefde leren, die putten uit de gekruisigde. Daar zien we die liefde die zich geeft tot het einde, zonder maat en zonder grenzen. De maat van de liefde is liefhebben zonder maat. Wij zelf, zo zei Paus Luciani, zijn het voorwerp van een eeuwigdurende liefde van God. Eeuwig. Het verduistert ons leven nooit. Het schijnt over ons en verlicht zelfs de donkerste nachten. En zo, kijkend naar het kruisbeeld, worden wij opgeroepen om die liefde waar te maken, ons te zuiveren van onze verwrongen ideeën over God, van onze eigen geslotenheid, om Hem en anderen te beminnen in de kerk en in de maatschappij, zelfs zij die niet denken zoals wij, ja, zelfs onze vijanden. Beminnen. Zelfs als dat het kruis kost van opoffering, van zwijgen, van onbegrip, van eenzaamheid, van gehinderd en vervolgd worden. Op deze manier liefhebben, zelfs tegen deze prijs, want, zo zei de zalige Johannes Paulus I, als je de gekruisigde Jezus wilt kussen, dan kan je niet anders dan je over het kruis buigen en je te laten prikken door een doorn uit de kroon die op het hoofd van de Heer staat. Liefde tot het einde, met al haar doornen, geen halfwerk, geen rustig leven. Als wij niet hoog mikken, als we geen risico's nemen, als we ons tevreden stellen met een rozenwatergeloof, dan zijn wij, zo zegt Jezus, als degene die een toren willen bouwen, maar de middelen daarvoor niet goed berekenen. Zij leggen de fundamenten en zijn vervolgens niet in staat het werk af te maken. Als wij ophouden onszelf te geven uit vrees onszelf te verliezen, dan laten wij dingen onvoltooid, relaties, het werk, de verantwoordelijkheden die ons zijn toevertrouwd, dromen en zelfs geloof. En zo eindigen wij halfslachtig te leven. En hoeveel mensen leven niet halfslachtig? Ook wij hebben vaak de verleiding halfslachtig te leven, zonder ooit de beslissende stap te zetten. Dat is wat het betekent, halfslachtig te leven. Zonder uit te gaan, zonder risico's te nemen voor het goede, zonder ons werkelijk in te zetten voor anderen. Jezus vraagt dit van ons. Leef het evangelie en je zult leven. Niet halfslachtig, maar ten volle. Beleef het evangelie. Beleef het leven. Zonder compromissen. Broeders en zusters, zo leefden de nieuwe zaligen. In de vreugde van het evangelie, zonder compromis, liefhebben tot het einde. Hij belichaamde de armoede van de discipel, die niet alleen inhoudt dat men zich losmaakt van materiële goederen, maar vooral dat men de verleiding overwint om zichzelf in het middelpunt te stellen en eigen glorie na te streven. Integendeel, naar het voorbeeld van Jezus, was hij een zachtmoedige en nederige herder. Hij beschouwde zichzelf als het stof waarop God zich verwaardigd had te schrijven. Daarom zei hij, de Heer heeft zoveel aanbevolen. Wees nederig. Zelfs al hebt gij grote dingen gedaan, zeg dan, wij zijn nutteloze dienaren. Met een glimlach kon Paus Luciani de goedheid van de Heer overbrengen. Een kerk met een vrolijk gezicht, een sereen gezicht, een glimlachend gezicht, is mooi. Een kerk die nooit haar deuren sluit, die haar hart niet verhardt, die niet klaagt, geen wrok koestert, niet boos is, niet ongeduldig, niet nors, niet leidt aan heimwee naar het verleden door te vervallen in idiotisme. Laten wij bidden tot deze vader en broeder van ons. Laten wij vragen dat hij voor ons de glimlach van de ziel verkrijgt. De doorzichtige, niet de bedriegelijke, de glimlach van de ziel. Laten wij in zijn woorden vragen wat hij zelf placht te vragen. Heer, neem mij zoals ik ben, met mijn gebreken, met mijn tekortkomingen. Maar maak mij zoals u mij begeert. Amen. Signore, prendimi come sono, con i miei difetti, con le mie mancanze, ma fammi diventare come tu me desideri. Amen. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze homilie, deze mooie homilie, ter gelegenheid dus van de zaligverklaring van de zalige paus Johannes Paulus I door paus Franciscus. Wij gaan samen met de Heilige Vader nog het Angelus bidden en daarna kom ik graag bij u terug en gaan we nog even stilstaan bij het levensverhaal van deze nieuwe zalige.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd staan we op het einde van deze aflevering van Radio Vaticaan nog even stil bij de levensgeschiedenis van de zalige paus Johannes Paulus I. Hij werd geboren als Albino Luciani op 17 oktober 1912 in Forno di Canale, het huidige Canale d'Agordo, in de provincie in het bisdom van Belluno Feltre. Als eerstgeboren zoon van in totaal 4 kinderen uit het huwelijk van Giovanni Luciani en Bortola Tancon, werd hij op de dag van zijn geboorte door de vroedvrouw thuis gedoopt. Op 26 september 1919 ontving hij het vormsel door de handen van Monsignor Giosuè Catarossi en zijn eerste communie ontving hij tijdens een heilige mis die werd opgedragen door eerwaarde heer Filippo Carli. Het is onder zijn leiding dat Albino Luciani voor het eerst de leer van de christelijke doctrine ontving en op die wijze begon aan zijn studies. Het was duidelijk dat zijn roeping reeds op jonge leeftijd aan het rijpen was. Op zijn 11e verjaardag, op 17 oktober 1923, begon hij zijn opleiding aan het kleinseminarie in Feltre, waar hij in 1928 toetrad tot het Gregoriaans seminarie in Belluno, om er zijn middelbare opleiding te doorlopen, gevolgd door zijn filosofische en theologische studies. Op 10 februari 1935 ontving hij het diaconaat en op 7 juli van datzelfde jaar werd hij tot priester gewijd in de Sint-Pieterskerk van Belluno, met pauselijke dispensatie super defectum aetatis, daar hij de leeftijd van 24 jaar nog niet had bereikt, wat normaal gezien verplicht is door het kanonisch recht. Na een korte periode als meewerkend vicaris in Canale d'Agordo en vervolgens coadjutor in Agordo, werd hij in de herfst van het jaar 1937 naar Belluno geroepen om er vice-rector te worden van het Gregoriaans Seminarie en docent aan de middelbare school en de klassen theologie. Gedurende 20 jaar zal hij zich toewijden aan het onderwijzen van dogmatische theologie en kanoniek recht en sprong hij bij in de lessen patristiek, liturgie, heilige kunst, welsprekendheid, catechetiek, pastorale zorg en administratie. Naast zijn intensieve inzet voor onderwijs en opvoeding werkte hij eveneens als schrijver voor het diocesane weekblad L'Amico del Popolo. Op 16 oktober 1942 behaalde hij zijn licentiaat in de theologie aan de Pauselijke Gregoriaanse Universiteit en in 1947 aan diezelfde universiteit behaalde hij zijn doctoraat in dogmatische theologie met een thesis over de oorsprong van de menselijke ziel, geschreven door Antonio Rosmini. Naast een grote hoeveelheid verantwoordelijkheden in het onderwijs zette hij zich ook in de pastoraal en in bestuurlijke zaken. In november 1947 werd hij door Monsignor Girolamo Bartignon benoemd tot prokanselier en secretaris van de diocesane synode, waar hij belast werd met het organisatorisch aspect van deze synode. In februari 1948 benoemde hij hem tot provicaris en directeur van het Bureau voor Catechese. De opvolger van Monsignor Bortignon, Monsignor Giacocino Muccin, bevestigde hem in alle functies en zou hem op 8 februari 1954 benoemen tot vicaris-generaal van het bisdom en vervolgens in 1956 tot kanunik van het kathedrale kapitel. Op 15 december 1958 werd hij tot bisschop benoemd tijdens het eerste consistorie dat door de heilige paus Johannes de 23e werd bijeengeroepen. Op 27 december ontving hij de bisschopswijding in de Sint-Pietersbasiliek door de heilige paus Johannes de 23e. Hij nam bezit van zijn bisschoppelijke zetel op 11 januari 1959. Hij zou een zeer intense pastorale inzet vertonen tijdens zijn episcopaat van 1959 tot 1969. Zijn bisschopsleuze, Humilitas, ontleende hij aan de heilige Carolus Borromeo en de heilige Augustinus. Liet deze op zijn wapenschild afbeelden samen met 3 sterren, verwijzend naar het geloof, de hoop en de liefde. Deze kenmerkten dan ook voortdurend de oriëntatie van zijn bisschoppelijk ambt. Hij stond daarbij gekend als een aandachtige man met een goed aanvoelen voor dialoog en luisteren. Hij gaf de voorrang aan pastorale bezoeken en direct contact met de gelovigen. Sprekend voor zijn gevoeligheid voor de sociale problemen van dit deeltje van Italië. Hij besteedde veel aandacht aan het leven van de geestelijken, deed er alles aan om de samenwerking tussen de priesters te bevorderen en zette zich in voor de roepingen pastoraal en de opleiding van de seminaristen. Hij had het grote talent om te verkondigen en het overbrengen van de boodschap van het evangelie. Tijdens zijn ambt als bisschop nam hij deel aan alle zittingen van het Tweede Vaticaans Concilie van 1962 tot 1965. Met een bijzondere helderheid gaf hij onderricht in het bisdom. Op 15 december 1969 werd hij benoemd tot patriarch van Venetië en op 8 februari 1970 nam hij bezit van zijn patriarchale zetel. op 16 september 1972, op weg naar het Nationale Eucharistische Congres in Udine, bezocht de heilige paus Paulus VI Venetië en eerde Luciani daarbij publiekelijk door hem zijn stola op te leggen op het San Marcoplein en creëerde hem vervolgens tot kardinaal op 5 maart 1973. Van 1972 tot 1975 was hij vicevoorzitter van de Italiaanse Bisschoppenconferentie. En hij was dan wel patriarch van Venetië en kardinaal, maar hij behield dezelfde levensstijl als in Vittorio Veneto. Sober, met bijzondere aandacht voor de armen, open voor dialoog en nabijheid aan de allerminsten en de zieken. Deze pastorale aandacht combineerde hij met een beminnelijk karakter, wat hem de sympathie van de Venetianen opleverde. Zo heeft hij in de loop van zijn patriarchaat verschillende keren tussen beiden gekomen in dringende sociale aangelegenheden. De dag na het overlijden van de heilige paus Paulus VI, op 6 augustus 1978, verliet hij Venetië. En op 25 augustus nam hij deel aan het conclaaf. Op 26 augustus werd hij gekozen tot paus en koos daarbij voor een dubbele naam, Johannes Paulus I, als eerbetoon aan de twee pausen van het concilie, respectievelijk Johannes de 23ste en Paulus de 6e, beiden reeds heilig verklaard door paus Franciscus. Op 27 augustus sprak hij voor het eerst zijn Urbi et Orbi uit via Radio Vaticana en reciteerde het Angelus op het Sint-Pietersplein. Sprak daarbij ook rechtstreeks de gelovigen toe. In zijn eerste toespraak tot de kardinalen in de Sixtijnse kapel gaf hij eenvoudigweg de programmapunten van zijn pontificaat mee. Terugkeer naar de bron van het evangelie. Een vernieuwde, missionaire en bisschoppelijke collegialiteit, dienst aan de armen, het zoeken naar eenheid onder de christenen, dialoog van volharding en vastberadenheid ten gunste van gerechtigheid en vrede. De eerste gebaren van zijn pontificaat hadden het kenmerk van een levensstijl door dienstbaarheid en evangelische eenvoud. Als een model van bediening wilde hij zijn illustere voorganger, de heilige Gregorius de Grote, volgen, zowel in zijn ambt van leraar als dat van gids en herder. Hij imiteerde hem in de catechese, die hij wist aan te passen aan de capaciteiten van de toehoorders, en die Johannes Paulus I liet zien in de 4 audienties die hij voor algemeen publiek hield. Hij liet een spoor na in de geschiedenis van het geven van catechese. Hij herhaalde de relevantie en schoonheid van het christelijk leven, gebaseerd op de theologische deugden van geloof, hoop en liefde. Op 6 september, tijdens de 3 audienties over de theologische deugden, sprak hij over de deugd van de nederigheid, die voor Luciani de essentie van het christendom vertegenwoordigde. De emblematische deugd die Christus in de wereld heeft gebracht en de enige die tot hem, zachtmoedig en nederig van hart, leidt. Op 27 september sloot hij zijn pontificaal magisterium af met een catechese over de Caritas, zijn onderricht voorzittend tot de laatste dag. In woord en door een arme en nederige levensstijl. In de late avond van 28 september 1978, slechts 34 dagen bij het begin van zijn pontificaat, stierf paus Johannes Paulus I plotseling. In het teken van de intense naastenliefde jegens God, de kerk en de mensheid, kwam er een einde aan zijn korte, maar voorbeeldige pontificaat. Zijn lichaam werd begraven in het Vaticaan op 4 oktober 1978. Het onderzoek naar zijn heiligverklaring werd geopend in het bisdom Belluno-Feltre op 23 november 2003 en eindigde op 9 november 2017 met het decreet voor de verkondiging van zijn heroïsche deugden. Op 13 oktober 2021 werd een decreet gepubliceerd waarmee Paus Franciscus het mirakel erkende dat werd toegeschreven aan de voorspraak van Johannes Paulus I en dat ten gunste van een klein meisje dat stervende was aan een hersenziekte in het aartsbisdom van Buenos Aires. En zo, dierbare luisteraars, hebben we even kunnen stilstaan bij het leven van de nieuwe zalige, Paus Johannes Paulus I, geboren als Albino Luciani. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en daarmee wensen we u van ganser harte te danken voor uw luisteren en te hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het programma Radio Vaticaan. We blijven u op de hoogte houden van de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.